Een productie van The Big Story.
Dan heb ik het over zo'n kringverjaardag gezellig. Ja, ja. Met zo'n kaasprikkers met worst en zo, weet je wel.
En een slagroomsnit.
Ja. Ja, en een advocaatje met slagroom, ja.
Dit is Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Nu een gesprek tussen Carolien Vader en Gonnie Spijkstra van Story First. Een gesprek dat gaat over impact en je niet blind staren op het bereik van je content.
We zitten vandaag met Gonnie Spijkstra. Gonnie is werkzaam geweest bij de Telegraaf Mediagroep, waarin ze zich onder andere heeft bezig gehouden met het vergroten van het bereik van Telegraaf.nl en titels als Vrouw.nl. En we gaan het vandaag hebben over bereik. Gonnie, nou heb jij best wel een frustratie met bereik, hè? Je hebt je 9 jaar lang bezig gehouden met het vergroten van bereik, maar dat heeft tot op een of andere manier tot een enorme frustratie geleid. Kun je daar wat meer over vertellen?
Het bereik gaat heel erg over kwantiteit. En ik had dan wel eens discussies met de hoofdredactie en die zeiden, ja, we moeten bereik halen. En dan zei ik, ja, maar als wij echt alleen maar voor bereik gaan, dan moeten we de hele homepage volzetten met Sabia en Rafael. Dat was dan toen. En Sylvie natuurlijk. En zei, ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En dan zei ik, ja, dan moet je ook John van den Heuvel bijvoorbeeld niet bij RTL Boulevard neerzetten, maar die dan gewoon ANP'tjes laten tikken. En toen dacht ik, ja, snap je, je gaat natuurlijk niet alleen maar voor bereik, maar voor impact. Maar waarom blijven we daar dan zo op sturen? En als social media manager ook. Op een gegeven moment hadden wij 250 miljoen bereik op social. Nou, dat was dan een kwart van de pageviews die we dan op de site haalden. En toen dacht ik, ja, en het management was lyrisch. En nou ja, daarom noem ik het ook vaak een beetje management porn, dit soort metrics. Want je hebt er niks aan. Het gaat gewoon echt om wie de grootste is. En toen dacht ik, ja, van die 250 miljoen impressies, wat hebben we daar nou aan als we daar hetzelfde doen als het AD en hetzelfde doen als RTL Nieuws? En toen heb ik eigenlijk gezegd, waarom gaan we niet meer dichter weer bij onze kern zitten? En ook wat je in de krant gewoon wel doet, online ook keuzes maken op basis van impact. En gewoon weer kijken, wat is nou mijn missie? En daar de content bij maken.
Nou, noem je 2 keer het woord impact. Kun jij het verschil benoemen tussen bereik en impact?
Bereik is gewoon aandacht. En impact, het is natuurlijk een beetje een wazige term, maar iedereen voelt er wel iets bij. Impact is dat die aandacht ook iets in beweging zet. Dat het een effect heeft. Dat bijvoorbeeld er, dan noem ik een hele grote, maar kamervragen gesteld worden naar aanleiding van jouw onderzoek. Of ook een voorbeeld bijvoorbeeld bij Vrouw. Er was een jongetje dat het hondje van een vriendinnetje had verdronken. En toen waren er vrouwen die zeiden, ja, maar die moeder die had dat kind ook niet alleen op straat moeten laten spelen met dat hondje. En toen was er een redacteur bij Vrouw, een journalist, die schreef daar stukken over. Die zei, nou, als dat al een ontaarde moeder is, dan ben ik dat ook. En dat maakte zoveel los dat er iemand besloot om daar een Facebookpagina voor aan te maken. En dat is bijvoorbeeld ook impact. Of dat het artikel veel doorgestuurd wordt. Dat je bijvoorbeeld terechtkomt aan tafel bij een talkshow. Dat is gewoon allemaal impact. En dat is heel wat anders dan bereik.
Nou, zie je bij heel veel online extensies van tijdschriften, zie je inderdaad die gaan voor bereik. Die brengen ontzettend veel clickbait. En dat gaat inderdaad ook alleen nog maar over de billen van Kim Kardashian. Of dat kattenfilmpje wat je op 11 verschillende social media accounts van 11 verschillende damesbladen terugziet. Dat is, in mijn ogen is dat content die geen bevrediging stelt bij mensen. Hè? Je klikt erop en je denkt, jeetje, wat een zonde van mijn tijd eigenlijk. Is in jouw mening impact ook dat je ergens op klikt en dat je dus verrast wordt met goede inhoud. Dat je dus verrast wordt met het feit dat je op een site komt, een artikel voorgeschoteld krijgt, waar je echt met plezier die 3-4 minuten aan besteedt.
Ja, dat zeg je heel mooi. Het is ook, zoals jij noemt, volgens mij echt waarde toevoegen met je content. En dat kun je alleen als je weet als titel wat je missie is en waarom je doet wat je doet. En letterlijk hoe jij het leven van jouw bezoeker beter maakt. En dat kan bijvoorbeeld, zoals Linda doet, door middel van taboes doorbreken en daarmee eigenlijk zeggen iedereen is normaal, iedereen is bijzonder. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zoals vrouw doet. Het zit wel een beetje in het straatje van oordeel nou niet zo over anderen en oordeel niet zo over jezelf. En bijvoorbeeld iets als een titel als Cosmopolitan heeft heel erg iets als alles uit je leven halen. Noem iets als bijvoorbeeld flow zit hem natuurlijk heel erg in meer rust in je leven krijgen. Weet je wel? En als je dat heel duidelijk hebt, weet je ook precies wat voor content je maakt. En dan maak je ook verhalen die mensen helpen en die onmisbaar zijn en die echt uniek zijn en die niemand anders of die niemand ergens anders kan vinden. En dan zijn er ook andere verdienmodellen mogelijk. En niet alleen maar advertising waar je dus bereik voor nodig hebt, maar voor om mensen bijvoorbeeld te laten registreren of zelfs te laten betalen voor jouw verhalen, heb je wel echt dat soort onmisbare dingen nodig.
Nou noem je titels als Cosmo en Linda. Nou vind ik wel dat Linda en Cosmo best wel veel clickbait brengen. Linda, toen Linda Nieuws kwam, een nieuwssite voor vrouwen met een leuke combinatie van hard nieuws en zacht nieuws, ontglipte mij toch het gevoel dat heel erg leek op BuzzFeed. Cosmo heeft een enorme mediadruk met wel 40, 50 verhalen per week. Waar je toch heel erg veel dingen ziet die in mijn definitie vallen onder clickbait. Want het gaat over wat dat Amerikaanse soapsterretje weer aan heeft. Of met wie dat Amerikaanse actricetje het weer doet. Het staat best wel veel ver weg van onze eigen maatschappij. Maar kun je nog voorbeelden noemen van media waarvan je wel vindt dat er content met impact of in ieder geval content van waarde wordt gebracht op de online extensies?
Ja, ik ben het eens met je over Linda en over Cosmopolitan. Want ja, ik heb zoiets, als je zo'n duidelijke missie hebt, zo'n duidelijke waarom je doet wat je doet, waarom doe je dat niet online? En Linda Nieuws vind ik inderdaad, ja, ik snap dat er een keuze is gemaakt. Maar Linda Nieuws vind ik persoonlijk heel erg zonde van het merk. In het magazine hebben ze prachtige creatieve verhalen met ja, onwijs mooie creatieve invalshoeken. En online zie je dat helemaal niet terug. Ik zou, als ik bij Linda zou ik denk ik Linda Nieuws misschien laten bestaan. Maar dan inderdaad alleen maar ja, zolang de advertising nog werkt, zeg maar. En een ander titel daarnaast zetten online. Waarin je wel weer die liefdevolle, mooie dingen vindt die inderdaad bijdragen aan die missie. Maar titels die dat goed doen, ja, best wel lastig eigenlijk. Ik vind dat heel veel titels door juist inderdaad maar te sturen op bereik en die firewalls en dat en iedereen maar weer op die trending topics en vind ik dat alles heel erg op elkaar gaat lijken. En ja, ik pleit ervoor dat ja, een titel met een hele duidelijke missie is, maar ja, die wordt natuurlijk altijd genoemd, de correspondent. Die zegt, wij gaan helemaal niet op de waan van de dag zitten, wat de anderen doen, maar wij leunen gewoon heel erg achterover. En wij vinden dat het nieuws een uitzondering is en willen dus laten zien wat er nou echt in de wereld speelt. Ja, dat vind ik een mooie missie. En dan merk je ook dat als je dat zo sterk doet met alle content, dat je dus van alles en nog wat kan doen. Dan kan je een boek maken, dan kan je workshops geven, dan kan je een festival organiseren, omdat mensen snappen wat jij doet en waarom je dat doet. En dat biedt gewoon context. En dan kan je van alles doen wat je merkt. Dan zit je echt niet alleen maar meer vast aan die online verhalen.
Toch is dat bereik belangrijk, hè? Met bereik kun je nog bereik kun je monetizen. Voor heel veel titels geldt hoe hoger het bereik, hoe groter de kans dat er wat verdiend wordt aan online content. Content die toch in vrijwel alle gevallen gratis wordt weggegeven. Hoe kun je die verdienen aan impact? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, hoe meet je impact? Wat is het? Kijk, je kunt bij bereik kun je heel erg goed kijken naar de analyses uit Google en uit Facebook. Maar hoe meet je impact? Dat vind ik ook wel interessant om te weten. Hoe meet je het en hoe kun je het monetizen?
Ik zou willen dat ik meteen een antwoord had, want ik ben daar bij de Telegraaf niet aan toegekomen. Ik denk ook dat dat per titel heel erg verschilt en misschien zelfs wel per artikel. Dus als jij inderdaad een verhaal maakt, moet je eigenlijk afvragen, oké, waarom schrijf ik dit en wat wil ik ermee bereiken en kijken of dat gelukt is. Bijvoorbeeld Follow the Money heeft laatst een impactrapport bekendgemaakt. En dat is ook heel kwalitatief. Zij kijken inderdaad van dit heeft veel tv-aandacht gehad. Dit is tot in de Kamer gekomen, weet je wel. Dus, en dat is natuurlijk hun doel. Maar ik denk dat je best al wel heel eerlijk tegen jezelf kan zeggen. We hebben dit verhaal. Hoe trots zijn we hier nou op? Hoe uniek is dit? Hoe is er een kans dat iemand anders dit ook zou kunnen brengen? En daar bijvoorbeeld een cijfer van 1 tot en met 10 opgeven. En dat bijvoorbeeld vermenigvuldigen met je engagement score of je toch je bereikscore. Want ik bedoel, ja, bereik is wel weer een amplifier, zeg maar, van die impact. Maar als iemand zich geroepen voelt om dat te testen, ik zou heel graag een soort van case maken. Dus bij deze. Ik zou het heel graag willen meten.
Als je nou hoofdredacteur bent van een titel en je bemoeit je met het blad, je bemoeit je met de online strategie in een ideale situatie. Want er zijn natuurlijk heel veel hoofdredacteuren die dat overlaten aan anderen. Maar ik ben heel sterk van mening dat iemand die verantwoordelijk is voor de inhoud, dat over alle kanalen is en dus ook verstand moet hebben van wat er zich online afspeelt. Als je verantwoordelijk bent voor de inhoud online, hoe ga je dan je strategie verleggen van bereik naar impact?
Ik denk dat er wel het een en ander moet veranderen, ook in de workflow. Want nu is het vaak zo, artikel publiceren, we gaan het posten, weer eentje publiceren, weer eentje posten. En nou ja, dat is een beetje zo'n ding waar je dan lastig uitkomt. En je hoort dan ook wel eens van, we hebben bijna de page views, halen we niet, we moeten meer publiceren. En ik zou dat eigenlijk een beetje willen omdraaien. Zodat je gewoon eigenlijk kijkt, met welk verhaal denken we nu impact te kunnen maken? Wat is nou een verhaal wat echt bij ons hoort? Wat moeten wij gewoon brengen? En heel erg een soort van story first denken. Dus dat je een soort van multidisciplinair teampje samenstelt. De verhaaleigenaar, dus de journalist zelf. Dat je misschien een proefballonnetje loslaat op Facebook. Even kijkt hoe mensen erop reageren. Dan weet je het sentiment een beetje. Dan kom je vaak ook weer tot invalshoek, omdat je ziet wat mensen zich nog afvragen. Er komen misschien mooie verhalen weer uit, omdat mensen zeggen, daar heb ik ook wel iets over te zeggen. En vervolgens kijk je, hoe kan ik dit nou met de vorm nog meer impact geven? En kunnen we hier een video bij maken? Een infographic, iets wat maar inderdaad extra impact geeft. En pas dan kijk je naar de distributie. Hoe laat zet ik dit weg? Kan ik wachten tot morgen, tot de krant, zodat misschien iemand het meeneemt met het journaal? Het magazine dan in het geval van bladen. Of wil ik dit meteen online zetten? Misschien zou je zelfs wel influencers kunnen inzetten of kunnen kijken, misschien is er wel een programma vanavond op tv waar dit goed zou passen. Weet je, en dan kijk je even goed naar dat verhaal en maak je dat zo groot mogelijk, omdat dat iets is waar je goed in bent en wat bij jou past. In plaats van dat je alleen maar in dat maker schedule zit van publiceren, poster. En het gaat om kwantiteit en niet om kwaliteit.
Toch even over terugkomen over impact. Je zegt, impact bereiken. Je geeft voorbeelden over hoe je dat kunt doen. Je geeft voorbeelden over hoe je dat aanpakt. Maar het zijn toch verhalen waar heel erg veel energie in gaat zitten. Het zijn toch verhalen waar vaak tijd en geld in gaat zitten om dat goed te maken. Maar als je dan niet werkt aan je bereik, dan ben je toch een beetje een roepende in de woestijn. Bereik is toch belangrijk daarin. Kun jij een paar trucs geven van hoe je dat aanpakte om te sturen op bereik?
Ja, ik ben het met je eens. Bereik is natuurlijk ook gewoon niet vies. Alleen het moet niet je einddoel zijn. Maar datgene wat echt voor jouw titel staat, dat moet je natuurlijk inderdaad zo groot mogelijk maken. En daarom zei ik ook, vind ik het nu juist een beetje zonde dat je inderdaad, dat het zo'n werkproces is van publiceren, poster. Maar besteed er nou inderdaad wat meer aandacht aan. Maar als het gaat om social, is het toch altijd inderdaad Facebook. En ik zie Facebook altijd gewoon heel erg als een verjaardag. Zo moet je het denk ik ook zien. Waarover wordt nou gesproken op een verjaardag? Dat gaat over de vakantie die eraan komt. Dan heb ik het over zo'n kringverjaardag gezellig. Met zo'n kaasprikkers met worst en zo, weet je wel.
En een slagroomsnit.
ja, en een advocaatje met slagroom, ja. En dan heb je het over de vakanties, over het nieuws, over een slechte ervaring bij de bank. Weet je wel, nou ja.
Kinderen.
Kinderen, inderdaad. Exact. En de zwemdiploma's en de verjaardagen. En, nou ja, dat is gewoon Facebook. En stel je dat voor, kijk dan inderdaad, hoe praten mensen daarover? Met wie, wanneer? En ja, probeer wel, als je inderdaad gaat voor bereik, probeer alles zo native mogelijk op Facebook te zetten. Dus verwijs niet naar een mooie video, maar ga hem gewoon uploaden. Probeer relevante pagina's te taggen. En probeer het zo te maken, dat is nog steeds het mechanisme wat het beste werkt, dat mensen elkaar gaan mentionen. En dat ziet er dan wel een beetje kaal uit. En je hebt liever dat mensen inhoudelijk reageren. Maar als mensen elkaar gaan mentionen in de comments, zeggen ze eigenlijk, hey, hier hadden we het laatst over, moet je dit zien. En dat is eigenlijk, je wil in die gesprekken die mensen al hebben een beetje terecht zien te komen. En dat is wat social media natuurlijk is. Gewoon gesprekken tussen mensen. En daar met jouw content nog iets aan toevoegen. Zodat ze zeggen, hey, maar dit is waar we het laatst over hadden.
Ja, ik heb een andere theorie. En die lijkt daar wel heel sterk op. Maar mijn theorie is dat mensen... Facebook is een etalage van de personen zelf. Hè? Ben jij een groene sok, dan staat er op jouw Facebook wall zo'n ijsbeer op een weg smeltend ijsschotje en een recept voor een groene smoothie met bloemkool. Dat zie je dus heel erg terug. En als je content brengt wat inspeelt op een onderwerp wat mensen graag over zichzelf etaleren. En dat zijn onderwerpen rondom waardes, interesses, hobby's. Maar ook dingen die mensen veranderd willen zien, of het gevoel waar mensen die hebben dat ze ergens bij willen horen, bijvoorbeeld. Dan kun je daar dus heel goed op inspelen. Hè? Dus als je een verhaal schrijft over, ik noem maar wat, veganistische mode, dan gaan mensen dat elkaar taggen die veganistisch zijn of daarmee bezig zijn.
En, omdat ze daar gesprekken over hadden. Dat denk ik vooral. En inderdaad willen ze natuurlijk het ook wel een beetje uitdragen. Maar het is volgens mij vooral, hey, we hadden het hier over veganistische mode. Ik draag dit aan jou aan. En hey, hier hadden we het over. En ik vind het leuk om dit aan jou te laten zien, omdat we het hier over hadden. Denk ik.
Oké. Okay. Nou, lijkt heel erg op elkaar. Ik denk dat de combinatie ongetwijfeld... Kijk, en dat is ook het mooie van Facebook. Niemand weet natuurlijk echt hoe Facebook werkt. Hè? Zelfs Mark Zuckerberg niet, want die heeft te veel mensen in dienst die dat allemaal gezamenlijk in stukjes oppakken.
En, misschien nog wel iets over zeggen.
Ja.
sorry.
Nee, ga door.
Als je helemaal inzet op bereik, moet je ook echt helemaal inzetten op die distributie. En ik vind dat best wel een gevaarlijk model. Omdat je natuurlijk afhankelijk bent van die algoritmes. Nou ja, Facebook kennen we allemaal. Ik geloof dat de cijfers in Amerika sinds de laatste update zeggen dat media 50% zijn gedaald in hun bereik. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. En het algoritme wordt er steeds beter in om dat om zeg maar slechte content eruit te halen. En zeker als die gepost wordt door logo's. En wat er eigenlijk alleen maar overblijft in elk algoritme, of dat nou Facebook is of ook Snapchat, komt een algoritme aan, thank God. Instagram, Twitter, is dat mensen met mensen praten. En mensen moeten dus die content gaan delen. Want het posten vanuit logo's, ja, dat gaat gewoon heel erg naar beneden, het bereik. En om ervoor te zorgen dat mensen jouw verhalen met anderen gaan delen, moeten dat wel echt unieke verhalen zijn. Want daarvoor moeten ze bijvoorbeeld naar jouw website komen. Of moeten ze jou en ja, daarvoor is het ook gewoon heel erg belangrijk dat jij niet inwisselbare dingen maakt, maar gewoon echt unieke dingen.
Heel goed. Ik vind het grappig dat je zegt posten vanuit logo's. Want dat is inderdaad wat er natuurlijk bij heel veel mediamerken gebeurt. Dat zijn geen mensen. Ik heb een theorie die zegt persoonlijk is altijd beter. Hè? Dus als je naar een redactie kijkt, dan moet je niet alleen kijken naar het eigen kanaal van het mediamerk. Maar in principe kijken naar alle kanalen die op de redactie werken. Als je een goed strategie, een goed zeg maar brand ambassador strategie hebt, waarin alle, zeker de hoofdredacteur, maar alle redactieleden actief meehelpen met het verspreiden van de content. En niet verplicht, maar vrijwillig. En het liefst ook content in een soort keuze. Hè? Dus dat betekent dat op de redactie heb je iemand die van muziek houdt en iemand die een groene sok is. Nou, dan zie je vanzelf al dat ze dezelfde content kiezen van het medium. En die de enorme contentstroom daarvan cureren en sommige delen herpubliceren. Maar dat vind ik altijd veel, veel beter.
Goed. Nog een gratis tip, denk ik. Want als het gaat om die gratis tip. Als het gaat om die shares van mensen, dus mensen die naar jouw site komen om iets te delen. Je kan dat ongelooflijk optimaliseren. En dat is wat heel veel titels vergeten. Zorg ervoor dat je goede sharebuttons hebt die meefloten. Weet je wel, stel dat je inderdaad dat al weet te verdubbelen, dan verdubbelt jouw bereik op Facebook ook. En vervolgens zijn er ook nog wel slimme trucjes met wat metadata in je site, waardoor die shares van mensen weer heel groot en goed op Facebook terechtkomen. Je kan in je CMS nog social koppen toevoegen, hashtags voor Twitter, waardoor mensen ook weer, als zij dan die share zien van die vriend van dat verhaal op Facebook, weer eerder klikken, weer naar het artikel. En dat heeft een soort van vliegwiel-effect, waardoor je heel makkelijk je bereik misschien wel kan verviervoudigen. En dat is gewoon bereik wat je gewoon elke maand organisch erbij krijgt, waar je dus verder niks voor hoeft te doen. En zeker nu de user shares nog veel belangrijker worden, is dat wel iets om in te investeren eenmalig, of om af en toe even te goed te blijven testen. En dat zijn gewoon hele handige dingen.
Nou, ik zie in mijn dagelijkse praktijk dat op heel veel redacties dat niet wordt gedaan. Op de redacties heb je redacteuren en die leveren content in, bij wijze van spreken, in een Word documentje. En dat gaat dan naar iemand anders zet dat in een CMS en iemand anders post dat op Facebook. Maar in principe zou, in mijn ogen, is de nieuwe journalistiek, zijn er elementen aan de nieuwe journalist die niet alleen met de productie van de content te maken hebben, maar ook met de productie van de context van de content. Vergis je niet, er wordt natuurlijk ook nog wel heel erg veel gezocht via Google. Maar vooral ook met de elk artikel verdient zijn eigen distributiestrategie. Ja. En op een redacteur zou actief moeten nadenken, waar ga ik het over hebben? En zitten mensen hier op te wachten? Gaan ze dit delen? En zo ja, op welke manier gaan ze het dan delen? In trainingen hamer ik daar ook altijd op. Hè. Als je een stuk schrijft, kijk naar de ideale zoekwoorden die mensen hiervoor zullen gebruiken. Zorg dat ze in de tekst zitten. Maak SEO-teksten. Maak social media ankeilers. Maak er niet één. Nee, maak er 6 of 10. Net zolang tot die echt pakkend genoeg is. En zorg dat je vervolgens niet alleen kijkt naar de teksten die wordt geproduceerd, de context. Push op social media. Vervolgens kijk ook naar de analyses. Kijk of het verhaal heeft gedaan wat je had verwacht. Kijk hoe mensen ermee om zijn gegaan. Dat is altijd de laatste stap. Want van elke elk verhaal verdient zijn eigen distributiestrategietje. Dat moeten journalisten gewoon in de vingers krijgen. En vervolgens kun je jezelf daarmee controleren. Door ook naar die analyses te kijken. Maar ja, goed, dat zijn vaak gescheiden disciplines op redacties. Zeker op grote redacties. En ja, dat is hartstikke zonde.
Ik zou het persoonlijk niet de journalisten allemaal willen aandoen dat ze allemaal die dingen onder de knie moeten hebben. Maar ik vind wel dat ze daar interesse in moeten hebben, inderdaad. Maar ik zou eigenlijk inderdaad die journalist dan de verhaaleigenaar maken. Die weet exact, die is helemaal de expert op dat thema. En dan zou ik daar een soort van teampje omheen zetten van specialisten die dat gewoon ondersteunen. Die inderdaad vragen, hey, is deze SEO-optimalisatie oké? Zal ik dit op social doen? Maar dat de journalist altijd eigenaar is. En dat zie je nu vaak niet. Dat het dan een beetje uit de vingers glipt en dat dan een social redacteur, wat eigenlijk natuurlijk een beetje een gek principe is, daarmee aan de haal gaat. Terwijl die journalist gewoon precies weet waar zijn verhaal over gaat. Dat is natuurlijk een beetje gek, ja.
Goed, de vraag is natuurlijk, zit een journalist daar op te wachten?
Nou, als hij goed ondersteund wordt door inderdaad zo'n team, denk ik wel. Want ik heb wel gemerkt dat op redacties, je had dan iemand die een viral ergens slim vandaan had getrokken en dan als eerste titel in Nederland online zetten. En dat hij de held van de dag was. Terwijl iemand daarnaast een prachtig verhaal had gemaakt, bloed, zweet en tranen had gekost. En daar dus minder credits voor kreeg. Dus ik denk ook dat journalisten er wel op zitten te wachten dat er meer wordt gekeken naar impact en minder naar bereik. En dat je weer gewoon schouderklopjes krijgt voor dat verhaal wat je met liefde hebt gemaakt. En ook zelf geniet je natuurlijk als journalist ook gewoon van impact.
Oké, Gonnie, dank je wel. Nog heel even een tip voor redacties. Als redacties nou willen leren hoe je zowel werkt aan bereik als aan impact, wat kunnen ze dan het beste doen?
Nou, inderdaad, gewoon in de gaten houden. Elk verhaal is een mooi verhaal. En elk verhaal, zoals jij heel mooi zei, verdient zijn eigen distributiestrategie. En elk verhaal, ja. En gewoon inderdaad denken, waarom doe ik ook weer wat ik doe? En daar moet gewoon elk verhaal aan bijdragen.
Dankjewel voor dit gesprek, Gonnie Spijkstra.
Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Wil je de andere podcast luisteren die we gemaakt hebben? Abonneer dan op ons iTunes-kanaal. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.